Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
We gaan het dus hebben over de Italiaanse strijdkrachten. Nederlanders doen daar dan toch nog dus, iets minder masculine
nee,
over.
Bij ons, nee, bij ons is er meer zo iemand met een baretje. Zo
jullie bent voor vrede en veiligheid.
In een soort heibank ligt van... en nu rennen! Met licht overslaande stem.
Welkom bij aflevering 58 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer, zoals je in Italië zou zeggen.
Evelien. En ik ben Donatello Piras, zoals je in Italië zou zeggen. En deze aflevering gaat over de staat van defensie in Italië. Wat zijn de Italiaanse strijdkrachten? Waar bestaan ze uit? Wat doen de carabinieri eigenlijk, die alle toeristen zo goed kennen? Hoe groot is eigenlijk de lucht- en de wapenindustrie eigenlijk? En de productketen? Gaan het een beetje zakelijk aanpakken ook? En we kijken uiteraard naar de lijstjes. Hè? De lijstjes van de sterkste strijdkrachten ter wereld. Waar staat Italië daar? En daarnaast bespreken we het mooiste schip ter wereld, Evelien. En nemen we een afslag bij de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we het kort over hebben. Kan dat? Het moet. Was Italië nu bezetter? Werd het bezet? En de cultuurtip. Die is vandaag geheel in thema en heeft te maken met Goebbels en regisseur Vittorio De Sica.
En gaan we het ook nog hebben welke designer de Italiaanse de militaire pakken maakt?
Dat zou jij toch doen?
Nee, maar met vorige week de Alitalia.
Ja, precies.
Maar ik vrees dat er geen designers betrokken zijn bij
de militairen.
Maar
je hebt nog 10 minuten om research te doen. Dus
zeker.
Al je hulplijnen mag je zo inzetten.
Okay.
Want we beginnen met iets anders natuurlijk.
Ja, want om dit een beetje te kunnen verstouwen, dit soort zware post, mogen we deze week wel weer gewoon wijn hebben.
Ik heb wijn mee.
Godzijdank.
En het is een wijn uit van Ornellaia. Dit is een witte Bulgari wijn. Bulgari heb ik alles al over verteld. Dus ik ga niet nog een keer heel uitgebreid vertellen.
Jij bent daar geweest.
Ik ben daar geweest. Het is een van de relatief nieuwe wijnregio's. Zoals in eind jaren 60 opgekomen. Maar wereldwijde kwaliteit. Rode wijnen vooral. Een beetje de Bordeaux wijnen. Maar dit is een witte wijn. En wat valt daarover te zeggen? Het is een vintage wijn van de Toscaanse Poggio Allegazze dell'Ornellaia. Zo heet het van het fameuze huis Ornellaia. En het is een blend van 70% Sauvignon Blanc met Viognier en Vermentino in ondersteunende rollen. Hij is in Nederland te krijgen via Grand Cru wijnen. Ik heb hem gehaald ook bij Ornellaia zelf natuurlijk. Maar in Nederland via Grand Cru wijnen te krijgen. En ja, wat vinden we ervan? Laten we hem eventjes... Het is een beetje een...
Het zijn de druiven, zo opgenoemd Sauvignon Blanc, Viognier en Vermentino, die mij bijzonder kunnen bekoren. Pas op, hè? Pas op met smakken en proeven. Het stroomt weer binnen. Echt alle mensen die hier met... Hoe heet het ook alweer? Misofonie?
Ja, maar luister. Ja. Er is ook iemand geweest onlangs die heeft gezegd, luister...
Slurpen wil ik horen.
Als je dat niet doet, dan ben je niet aan het proeven.
Okay.
En dus ik ben niet aan het slurpen, jongens.
Ik zit hier nu af en toe, we hebben hier wat crackers erbij.
Ik doe er een beetje zuurstof bij.
Ik duik onder de tafel als ik een cracker naar binnen prop.
Ja, jij zit een hele paté daar te verstaan.
Nee, dat is niet waar. Nee, want we hebben hier nu kaas en paté. En die paté heeft hele grote stukken. En dat vind ik niet zo lekker.
Heb je hem al geproefd?
Nee, maar goed, dat zal ik doen. Maar als ik dan...
Want het is een beetje... We zitten daar toch een beetje met de...
Ik ga hem eerst proeven voordat ik...
Doe maar even. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Een beetje snuiven mag wel. Het komt uit 2019.
Ja, dit vind ik heel leuk. Maar je proeft wel dat het een chique wijn is.
Het is een chique wijn.
Het is niet. En dat bedoel ik positief. Het is geen slobberwijn.
Nee, maar, maar als je deze wijn dan opent. Kost een paar tientjes.
Ja.
Misschien 4, 5.
Oh ja, zeker. Ja, goed.
Dan heb je ook. Straks komen de donkere dagen. We gaan de feestdagen. Dit soort avonden hebben we nodig, Evelien.
Als we dit niet meer hebben.
Maar waar gaan we dan naartoe?
Ja, maar dit is dus ook prima, want we hebben wat pittigere kaas erbij. Dat gaat allemaal prima.
Ja, maar het kan ook met wat vis. Pokeball zou je er ook wel bij kunnen doen. Evelien, wat is jouw nieuws deze week?
Ja, weer politiek nieuws, want we hebben inmiddels in verschillende Italiaanse steden de tweede ronde gehad van de gemeenteraadsverkiezingen, van de burgemeestersverkiezingen. Ja, en nu weten we eigenlijk wel hoe het eruit ziet. Er is toch wel een linkse golf over het land gegaan. In ieder geval heeft rechts verloren. Vijfsterrenbeweging is helemaal weggevaagd.
Ja.
Maar toch wel heel opvallend dat er zo'n opkomst van links is. Rechts heeft daar al op gereageerd. Salvini en Meloni op de rechterflanken, die hebben al gezegd, we zijn te verdeeld geweest.
Ja.
Maar ze hebben niet waar men voor vreesde, hè, op links en in het midden, dat rechts een ontzettende opkomst zou hebben.
Nee, en wat mij opviel is, sommige Italiaanse kranten die brachten Berlusconi daar dan bij. Ja. Dat vond ik wel grappig. Want de kandidaten waren bijna allemaal van Salvini en van Meloni. Mm-hmm. Berlusconi deed dan bijna niet meer mee. En die werd dan lachend afgebeeld, kijkend naar die andere twee. Zo
wat
van,
voor een puinhoop die ervan maken.
Ja, want eerlijk is eerlijk, toen Berlusconi de kandidaten leverde, zeker in het noorden.
Was wel een verbindend figuur. In ieder geval maakte die kandidaten meer indruk. Maar het is toch ook wel wat voor te zeggen dat heel weinig Italianen zijn gaan stemmen.
Ja.
We krijgen een linkse burgemeester in Rome. Nadat Virginia Raggi van de Vijf Sterrenbeweging daar jaren burgemeester is geweest. Maar uiteindelijk heeft nog geen 25% gestemd op deze burgemeester. En dat is toch wel treurig. Dus uiteindelijk zijn er heel veel Italianen teleurgesteld in de politiek. Misschien ook omdat er nu weer een technische regering zit. Dat ze denken, ja, het maakt niet zo uit wat we gaan stemmen of wat we willen. Het wordt toch gewoon van hoge hand besloten.
Ja, of de urgentie is er niet. Dus dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ja, dan hoe zie jij dat? Ik zie het wel als een soort stamp of approval voor de regering van Draghi. Deze uitslag.
Zeker. Wat ik ook merk is dat Salvini heeft daar ook op gereageerd. En die zei, ja, die opkomst is gewoon helemaal niet goed. Dus we hebben inderdaad verloren. Dat is zeker waar. Maar ja, als je gaat kijken, meer dan 70% is niet opgekomen. Nou, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Linkse kranten maken er dan van pochi ma buoni. Dus het zijn er weinig. Dus het is maar hoe je het framed. Ik denk ook dat het een beetje te maken hebben met gebrek aan urgentie. Dus in Rome zou je denken, zou iedereen toch blij moeten zijn om na Raggi, die heel veel bekritiseerd is, een nieuwe te hebben. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn.
Nee, nou ja, La Raggi die kwam toen van de Vijf Sterrenbeweging heel erg met om eindelijk de puinhopen die er in Rome op allerlei fronten zijn op te ruimen. En dat is niet gelukt. Dus ik denk wel dat veel Romeinen die in haar bepaalde hoop zagen van eindelijk geen wild zwijnen meer in de buurt, eindelijk afval dat wordt opgehaald. Even gechargeerd, maar helaas is het in sommige buurten zo. Die denken van ja, maar dan gaat er helemaal niets meer veranderen. Maar opvallend, en ik denk dat Mario Draghi er in ieder geval geen grote protest, antistem is geweest tegen deze huidige regering. Maar wat is jouw nieuws?
Nou, dat is interessant dat je het over protesten hebt, want daar wilde ik het kort over hebben. Trieste is overigens de enige stad waar rechts wel gewonnen heeft.
Ja.
En dit ligt nu ook al een paar dagen onder vuur, met name de haven, want de anti-coronapasbeweging, de demonstratie is daar al een paar dagen gaande. Nou, het zou eerst megalomane proporties hebben. Ze zouden het hele land platleggen.
Ja.
Dat hebben we eerlijk gezegd
dat hebben we niet
not
gezien.
Even close gezien.
Nee, zelfs niet in Trieste, waar toch wel het epicentrum was van dit protest. Daar is iedereen die gewoon aan het werk wilde gaan, kon naar zijn werk. De haven is blijven functioneren. Ik wil het niet afdoen dat er geen protesten zijn.
Er is protest.
Want het is natuurlijk protest tegen de Green Pass. Italië is eigenlijk het land wat in Europa ongeveer het verst gaat qua maatregelen. Je mag niet meer naar je werk als je niet gevaccineerd bent of recent getest bent.
En logisch dat daar discussie over is. Dat begrijpt iedereen, denk ik.
Absoluut.
Want dat gaat ook ver. Tegelijkertijd, de grote, majeure protesten met het lamleggen van het land hebben we niet gezien.
Nee.
En degene die wat kritischer kijken naar wie demonstreren er dan. Tuurlijk zijn er ook havenarbeiders, maar dat is niet de meerderheid. De meerderheid zijn ook sympathisanten. Ja, wie zitten daar dan tussen? Nou, dat zijn een beetje een soort beroepsdemonstranten. Die, of het nou de G8 is of dit, die komen altijd. En toch een beetje de extreemrechtshoek van onder andere Casa Pound.
Ja.
Nou, die ken jij ook. Dat zijn geen frisse jongens.
Nee, en die sluiten zich dan aan. Dus uiteindelijk is op die manier het protest groter geworden. Omdat daar heel veel mensen naartoe zijn gegaan. En ik vond het toch ook wel opvallend te zien dat bij de protesten in Trieste, maar ook in Rome, dat ook die symbolen van het Tweede Wereldoorlog worden ook in Italië gebruikt. Dus daar zie je allemaal teksten als het fascisme hebben we afgezworen. Hè? Dus dat de Green Pass een vorm van fascisme zou zijn.
Dan denk
ik, oh ja, dat is eigenlijk wel een soort parallel met wat je in Nederland bij die protesten ziet. Maar ja, we blijven het uiteraard volgen hoe het met die Green Pass gaat. Want feit is dat nog miljoenen Italianen wel werken, maar nog niet gevaccineerd zijn.
Nee, en dat is dan het laatste wat ik mij is opgevallen als het dan over die protesten gaat. Er is wel een run, bijvoorbeeld ook op Sardinië, op de vaccinaties. Dus er zijn wel steeds meer mensen die zich laten vaccineren. Als dat een doel is van de regering, schijnt dat een klein beetje te werken.
Io sono stato quello che gli altri non volevano essere. Io sono andato dove gli altri non volevano andare. Io ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare. Ho visto il volto del terrore. ho sentito il freddo morso della paura.
Dit is een stem die voor mijn gevoel iedere film in Italië naast synchronisatie is. Zo'n hele,
si.
Hele... Maar toch...
Io sono stato dove nessuno mi è andato.
Ik ben ergens geweest waar niemand ooit geweest is.
Ho guardato in ogni il terrore. Nee, maar het, ik vind het wel heel mooi. Dit is een spot van de Forza Armata Italianus, van de Italiaanse krijgsmacht. Gewoon wat we in Nederland ook hebben. Nederlanders... doen daar dan toch dus, iets minder masculine
nee,
over.
Bij ons, hè? Nee, bij ons is er meer zo iemand met een baretje. Zo
die voor vrede en veiligheid.
In een soort heibank liggen van... en nu rennen! Met licht overslaande stem. Het is nooit...
Pas op, hè, want als er nu militair luisteren, dan denken ze... jongens,
het maakt me niet
zijn
uit.
Jullie met
ik vind het sympathieker.
Het
ik heb sowieso... Nee. Ik zeg niet dat ik anarchistisch ben of wat dan ook. Maar ik heb met het leger niet bijzonder veel op meteen. Nee. Al moet ik zeggen... Maar goed, mijn ouders luisteren ook. Ik vind mannen in uniforms, in pekskes.
Ja, maar dat kan ook een piloot zijn dus.
Kan ook een piloot zijn. Of maar niet een brandweerman.
Of een noodloodgieter.
Kustwacht. Dus. Nee, maakt helemaal niet uit. Ja, plantsoendienst.
Maar nu snij je wel iets aan wat heel belangrijk is. Ja. We gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de staat van defensie in Italië.
We gaan het wel serieuzer aanpakken hoor, mensen.
Ja, maar een lichte toon mag over... Het uniform in Italië is vele malen belangrijker dan in Nederland. Als je nu de politie of de carabinieri vergelijkt met wat wij aan hebben. Wij komen hier aan met fluoriserende pakken. En de politie te voet en vaak op de fiets. Ja, in Italië komen ze natuurlijk in vol ornaat enzovoort. Dus en zelfs de boswachters zien er daaruit alsof ze zeg maar een galadiner in het bos ergens hebben. Dus uniform is belangrijk.
Ja, zeker.
Uiterlijk vertoon, bella figura, ook nog een aflevering over. Maar we gaan het dus hebben over de Italiaanse strijdkrachten. Grofweg zijn het er vier. De Marina Militare, Aeronautica, Esercito...
Ter land, ter zee, daar komt het een beetje op neer, toch? Ter zee, ter lucht.
En de carabinieri.
Ja, de carabinieri.
Dus straks nog iets meer.
Dat is interessant.
Want het is onderdeel van de krijgsmacht.
En dat is ingewikkeld, hoe dat allemaal zit in Italië.
Ja, maar wij gaan het heel kort uitleggen, zodat iedereen het vanaf
iedereen snapt.
Evelien, ken jij militairen in Italië?
Nu lijkt het bijna een soort gewetenskwestie. Iedereen had wel een beetje grapjes te maken over mijn exen. Er zitten geen militairen tussen. Ik ken wel...
Je hebt toch wel dienstplicht, of niet?
Jawel. Ik ken vooral mensen, want die is in 2004-2005 afgeschaft, geloof ik, de dienstplicht. Ja. Ik ken mensen die daar onderuit zijn gekomen. En ik ken ook wel mensen die het gedaan hebben.
Deserteurs.
Twee beroeps... Wat?
Deserteurs.
Ja. Ja, die zich, ik ken mensen die 10 kilo af zijn gevallen om maar niet in dienst te hoeven. Ik ken mensen die zich gek hebben laten verklaren door een psychologieprofessor.
S5,
ja. Ik ken ook mensen die het wel hebben gedaan en dat echt de leukste tijd van hun leven vonden.
Ja.
En ik ken twee... Ja, het is een vriend van een vriendin van mij. Ja, ik ken twee mensen die in Irak hebben gezeten. Dus beroepsmilitair.
Dat is wel heftig.
Ja, zeker.
Naar Syrië bijvoorbeeld. Want Italië heeft... Die gaan we niet allemaal opnoemen. Dat kun je gewoon ergens op het internet echt wel vinden. Maar Italië heeft heel veel vredesmissies en oorlogsmissies ook gewoon deelgenomen.
Ja.
Of onder EU-vlag of onder NAVO-vlag. En heeft ook een relatief groot leger. We lopen zometeen de verschillende onderdelen langs. Maar toch nog even beginnen dan met de dienstplicht. Die is afgeschaft in 2005 onder de regering Berlusconi. Met
laat, hè?
Overigen. Ja, is heel laat.
Wij in de jaren 80, wanneer zij in 70?
Dat is wel een goeie. Nee.
Ik ga het opzoeken. Ik laat je even praten.
Even opzoeken wanneer wij... in Italië dus in 2005. Overigens met een overweldigende meerderheid in het parlement toen. Volgens mij waren er 7 mensen tegen of zo. Dus van links tot rechts was iedereen voor afschaffing.
Ja.
Maar tot die tijd... Als ik dan naar Italië wilde... Of naar Italië ging. Dus ik heb daar ook gewerkt in de jaren
96.
90. Ja.
In Nederland.
10 jaar eerder. Tot die tijd moest ik naar Italië toe.
Mm-hmm.
Maar ik was dienstplichtig. Want ik heb de Italiaanse nationaliteit.
Oh nee.
Ja, dus dat betekent... Ik mocht onder de dienstplicht uitkomen. Onder het mom van studie in... residente all'estero e studente.
Okay.
Dus woonachtig in het buitenland en student. Duur moment dat ik op Italiaans grondgebied zou komen...
Kon jij gekneveld worden en ergens in een vliegtuig worden gegooid?
Zeker.
Ergens
op een... Tenzij ik een formulier... Dan ging ik naar het consulaat.
Hmm.
Eerst in Rotterdam. Toen werd dat opgegeven, moest je allemaal naar Amsterdam. Moest ik een formulier ondertekenen. Dan moest je daar een afspraak voor maken. De Italiaanse bureaucratie. Dan kreeg je een stempel, Evelien.
Ja, stempels houden ze van.
Moest hebben ze een stempel. Moest dan worden door de consul-generaal moet ondertekend. En binnen 24 uur op Italiaans grondgebied... moest je naar de dichtstbijzijnde carabinieri toe gaan. Moest je daar ook je formulier laten afstempelen. Van, u bent hier geweest, u heeft permissie, tik-tak. Als je dat niet zou doen en ik zou worden aangehouden, hadden ze je, theoretisch hadden ze je meteen het leger mogen flikkeren.
Ja? Ja. Gewoon meteen een mitrailleur omgehangen en gaan.
Ik zou het niet doen bij mij, ja. Maar tenminste ongetraind. Maar,
heb jij ooit wel eens geschoten?
Kleiduiven schieten, telt het ook?
Weet ik niet.
Met een Beretta. Bang.
Bang. Maar niet op zo'n schietbaan.
Ja, dat is ook op een schietbaan.
Ja, maar... Ja, oh ja,
okay. Dan schiet je op zo'n projectiel.
Ja, ja, dus wel ja, echt schieten.
Ja, is wel echt schieten. Met zo'n enorm ding met een terugslag. Dus.
Ik heb gelaser game. Telt dat? Misschien niet.
Paintball
heb ik wel gedaan.
Ja, toch? Ja.
Met iemand,
doet best
met
pijn,
overigens,
trouwens,
iemand die in het leger heeft gezeten. En? Met Sergio. Nou, dat was echt helemaal niet leuk. Want die gingen... We hadden gedacht, haha, de jongens tegen de meisjes. Want die jongens waren helemaal niet zoveel stoerder dan die meisjes. Nee, dat die meisjes wat stoerder.
Behalve maar als je ze een pistolen geeft.
Nou, nee, echt. Maak je geen illusies. Maar deze Sergio, net terug van missie uit Irak... Die ging op een gegeven moment gewoon iedereen stationeren.
Dus iedereen,
ja, van ja, taken geven. En mensen uit, ja, dus het was helemaal niet leuk. En hij was gewoon heel... niet heel agressief, maar gewoon... volhardend. Dus toen heb ik wel...
Het was voor hem geen spel. Hij
had gewoon wel. Dus
had een hele veldslag in zijn hoofd.
Ja, en overigens niet getraumatiseerd, voor zover ik weet. Maar daar heb ik toen wel geschoten. En ook met een militair. Dus dat komt nu...
Kijk,
beide verhalen komen samen.
All coming back to
maar
me
ik heb dus toch nooit geschoten. En ik heb er ook geloof ik niet... Er zijn mensen die dat dan heel interessant zouden vinden om te voelen hoe het is om met een pistool te schieten. Maar terug naar jou, want jij was bijna hadden ze jou bijna een mitrailleur omgehangen.
Nee, ja, maar dat was dus de praxis toen. Ik moest het iedere keer moest je naar de carabinieri toe. Dan moest je dan weer wachten. Dan moest je naar de commandanten. En ik heb dus daarvoor wel verschillende... Overal waar ik was, ging ik dan naar de carabinieri toe.
Ja.
En dan hup. En dan moest je weer in die wachten. En dan kwamen er weer een paar criminelen werden dan binnen geleid. En zo.
Wat goed.
Fascinerend. Ja, dat was jarenlang moeten doen. Tot ik de niet meer dienstplichtige leeftijd bereikte. Waarvan ik nu niet meer weet wanneer dat is. Het is zo lang, lang ago. Ik ben alweer bijna.
Best lang trouwens, volgens mij. Is dat ergens... Nee, ik durf dat nu even niet te roepen.
Nou, dank je. Laten we de verschillende onderdelen langslopen. Ja. En dan beginnen we met de Marina Militare. Die is opgericht in 1861. Net als bijna alle anderen, behalve de aeronautica. Want er werd nog niet echt gevlogen in 1861.
Nee.
Ontstaan uit de Regia Marina. Die weer ontstond uit de marine van Sardinië, Sicilië, Toscane en de Kerk. Toen kwam de eenheid van Italië in 1861. En als we gaan kijken naar Italië, heeft het best een grote vloot. Met ook twee vliegdekschepen. Die veel internationale NATO, VN en EU-missies worden ingezet. En die vliegdekschepen worden in Italië zelf gemaakt. Door Fincantieri. Zo'n groot beursgenoteerd bedrijf in Trieste. Dat met 20.000 medewerkers ongeveer alles bouwt. Dat vaart, vliegdekschepen, onderzeeërs, militaire schepen. Maar ook cruiseschepen en boorplatforms. Dus dat is echt wel een multinational. En als we dat er dan... Italië heeft ook, als je naar de industrie kijkt... is een van de weinige landen ter wereld... met een volledige productketen in de ruimtevaartsector. Maar ook dus in sectoren zoals de luchtvaart, aerospace en defensie. Maar ze hebben dus ook, als je gaat kijken naar, zeg maar de Fincantieri... zijn ze ook al goed in. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel wist... maar toen ik me hierin ging verdiepen en zag wat ze uiteindelijk ieder jaar weer maken. Overigens in Napels maken ze bijvoorbeeld ook prachtige vliegdekschepen. In 2028 komt er een nieuw vliegdekschip. Volgens mij gaat dat de Trieste heten. En dat wordt een nog groter schip. Dus Italië gaat niet afbouwen. Italië gaat juist meer doen.
Oké.
En de Italianen gaan er praten op het mooiste schip ter wereld te hebben. En dat is namelijk het opleidingsschip Amerigo Vespucci. En dat is een zeilschip.
Ja, maar die heeft toch wel eens hier ook met de sail gezien?
Ja, maar die loopt... Het is het
was het nu maar een twist geweest?
Ja, maar ja, dat heb jij heel goed.
Fuck. Okay.
Het is een tweeling van het schip Cristoforo Colombo. Dat uit Amerika ontdekte. Ontworpen door Francesco Rotondi. Het is een zeilschip. En het is echt een symbool van Italië in de wereld. Het gaat ook overal waar het komt. Ik heb het één keer in Amsterdam gezien. Eén keer in mijn jeugd. Volgens mij was het toen ergens op Scheveningen. Maar daar wil ik vanaf zijn. Sorry, mam. En één keer in Italië, Cagliari. En daar komen toch veel mensen op af. Iedere dag.
Zien.
Ja, het is gewoon prachtig. En het is het opleidingsschip. Dus de matrozen lopen daar gewoon rond. En leiden je dan rond. En dat zijn dan de mensen die worden opgeleid tot beroepsmilitair in de marine. Dat is wel heel mooi. De naam. Van, ik zei het mooiste schip ter wereld. Hebben de Italianen dat dan bedacht? Nee, dat dateert uit 1962. In de Middellandse Zee kwamen ze toen het vliegdekschip de US Independence tegen. En die hebben gecommuniceerd met elkaar. En nadat het schip te hebben gevraagd ze identificeren door het lichtsignaal op het antwoord Amerigo Vespucci, training ship, Italiaanse marine, antwoordde hij. Dus de captain of the US Independence. Je bent het mooiste schip ter wereld. En dan moet je niet zeggen, de Italiaan zeggen, die hebben dat vanaf dat moment als een soort geuzennaam natuurlijk gevoerd. Het staat ook overal. La più bella nave del mondo. Dus, ik kan 100 uitvertellen over de marine, maar we hebben wel een idee over hoe groot de marine is. En nogmaals, in Italië investeren ze dus de komende jaren fors in de marine en ook in onderzeeërs enzovoort. Dan gaan we naar het volgende onderdeel.
Solo pilot coming for the first figure.
Enig idee waar je naar geluisterd hebt?
Nou ja, vliegtuigen.
Ja, zeker. Het zijn de Frecce Tricolori.
Op 2 juni worden die de lucht ingegaan. Ik weet nog, ik begon op 1 juni toen als correspondent. Toen waren die er op 2 juni. En ik wist
wat dacht
niet
je toen?
Het is oorlog. Het is oorlog. Ik ben hier net. Begint het nu al? Nee, ja, ik had geen idee.
Nee.
Als ik heel eerlijk ben.
Nee, dat snap ik.
Maar goed,
waarom zou je ook?
Ja.
Het is voor Italianen een begrip.
Weet ik. Maar
omdat ze altijd paraderen op dat soort hoogtijdagen.
Ja.
En vorig jaar, ik heb nog nooit zo vaak de Frecce Tricolore gezien als het rampjaar 2020. Want toen die coronacrisis een beetje voorbij was.
Ja.
De eerste golf althans. Kwamen ze op allerlei memorials en zo. En toen waren die Frecce Tricolore dan met die drie kleur boven het stadion.
Het is wel mooi hoor.
Het is prachtig.
En vooral met die strak blauwe lucht die er wel vaak in Italië is.
Het is schitterend. En vorig jaar hebben ze dus een tour door Italië gemaakt. En dan zag ik dus op Facebook en op Insta al mijn neven, nichten, vrienden. Van Sardinië tot het noorden zag je op een gegeven moment waar ze dan allemaal langs geweest waren. Dat was heel mooi. Maar de Frecce Tricolore is dus het acrobatische team van de Italian Air Forces. De Aeronautica Militare, daar gaan we het nu over hebben. Niet te verwarren met het kledingmerk overigens.
Nee.
Dat bestaat ook. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Nee, dat is ook, het is ontstaan in 1912, ietsje later, die luchtmacht. Actief wel tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heeft 43.000 mensen in dienst en 716 vliegtuigen.
Wat een industrie is dat, hè?
Dat is,
van die hele defensie.
En daarvan moeten we dus zeggen dat Italië echt het thuisland is voor een aantal grote multinationals in de sector. Waaronder Leonardo, wat iedereen kent onder Finmeccanica.
Ja, en die de Fiera ooit heeft gemaakt.
Ja, precies. Mm-hmm. En die hebben ze afgestoten. Hè? Dus hebben Ansaldo Breda hebben ze verkocht. En nu hebben ze echt zijn ze echt volledig aerospace. Dus ze maken ruimtevaart en lucht. En Italië is dus een van de weinige landen ter wereld met een volledige productketen op dat gebied. En als we gaan kijken naar de omzet, is de sector aerospace en defensie goed voor een jaarlijkse omzet van 15,3 miljard. En dat is bijna 4 keer zo groot als de sector in Nederland. En Italië staat wat dat betreft op de 7e plek ter wereld en op de 4e plek in Europa. Dus
maar
ze investeren best veel in die industrie.
Waarom staat er altijd een militair in Italië?
Dat snap ik.
Het weer. Dat is toch.
Dat
is
dat zo mooi. Dat is heel grappig. Ik heb dat altijd gewoon aangenomen.
Aangenomen. Dat is een feit. Dat is gewoon feit. Ja, natuurlijk doet de militair. Hoezo staat daar heel graag
heel veel
deur?
Nederlanders stellen de vraag: waarom staat er een militair? Ja. Nou, het antwoord is vrij simpel. De Aeronautica Militare, dus de luchtmacht in Italië, heeft ook een weerdienst, de meteorologische dienst. Die verkoopt ook commerciële dingen. Dus wat je kan doen is, je kunt naar het KNMI, dus je kunt naar, wat is het in Italië? Meteo.it. Maar de Aeronautica Militare heeft dus ook een zeer goed werkende meteorologische dienst. En die kun je dus inhuren. En wat gebeurt er dus? Dus de vaste weerman van bijvoorbeeld de RAI is heel lang een colonello geweest.
Ja.
En ook van heel veel regionale. Dus Google maar op colonello aeronautica. En dan meteo. En dan zie je dat. Dus het is maar daarom. En het zijn militairen. En dus komen ze in uniform.
Ja, met alle gespjes en medailletjes en pluimpjes en zo.
Ja, en dat is nog wel grappig dat je dat zegt. Want de medailles en zo, die zijn natuurlijk weet je trouwens hoe de gemiddelde militair wij ons noemt? Een Nederlandse militair?
Hoe een Nederlandse militair ons noemt? Ja? Ons stervelingen?
Wij niet militairen.
Volk?
Nukutbu.
Wat is dat?
Nutteloze kutburger.
Niet waar.
Kid you not. Ik heb vaak defensie getraind. Wij zijn nutteloze kutburgers.
Ja?
Ja, wij snappen ook die wereld niet goed. Dus die militairen, die vinden wel iets van ons. Ja.
Weet je hoe ze dat in Italië noemen? In poca.
In poca?
In poca. Inutile bobro del cazzo.
Ze staat daar brava.
Ik heb heel snel nadenken.
Het is ook wel heel grappig. Dat
ik gewoon heel erg hard
ze hebben ook allemaal trucjes. Dus ik weet nog dat van mijn neef heb ik vroeger.
Wat is dat nou onaardig? Ik zeg toch niks onaardigs over die militairen. Dan zijn wij een stel nutteloze kutburgers.
Ja, dat zijn wij ook. Wij doen niks voor het land.
Best wel, ja, maar ik vind ze ook best wel... Ik doe niks voor het land. Nee. Ik word 's ochtends wakker.
Ja,
en ik begin met iets voor het land doen.
Ja, jij bent een journalist, dus jij bent ook nuttig voor
de democratie. Ik doe niks anders.
Dat is wel waar.
Echt, ik doe te weinig voor mezelf.
En wij maken de Italië-podcast. Ik ken trouwens deze.
Je maakt nu een soort...
Ja.
Wat is dit?
Dat moet je kunnen als militair bij de dienstplicht. Ja, dus je wijsvinger moet... Als je dat dus niet kon...
Ja.
Dan was je dus ook weer van alles. Dan werd je gewoon gefeut.
Weet ik veel. Ja, goed.
Ja. Ja, maar goed. Anyway. Dus daarom. Ik kan heel veel dingen gaan opsommen nog uit de sector. Maar het mag wel duidelijk zijn dat...
Het is groot daar. Het is echt niet te vergelijken met het pielenmuisleger wat wij hier hebben. Ja, ik heb nu ook inmiddels nu weet dat ik een kutburger die niks voorstelt voor ze ben. Kunnen ze het van mij ook krijgen?
Ja, respect voor de militairen. Defensie voor jouw vrede en veiligheid.
Ja, maar ze hebben geen respect voor mij.
Ja, hoezo niet?
Nou, ik ben een nutteloze kutburger.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de geuzennaam ook, zo moet je het zien.
Oké.
Maar laten we eventjes hier naartoe gaan.
Bel tempo si spera le previsioni in carne ed ossa e le nostre, il nostro pubblico, tenente colonnello Massimiliano Monucci. Si sono già innamorati di lei.
Daar is die. Tenente Colonello, dit was dus weer zo'n... Dit is ook weer een van de nieuwe stations. Dus ik heb het een beetje opgezocht. Er zijn best wel veel weer televisiestations... die in het verleden, maar ook nog steeds gebruik maken... van die Tenente Colonello. En dan komt er dus weer iemand van de Aeronautica Militare. Overigens is het ook een kledingmerk. Officiële partner van de luchtmacht. Dus zij mogen ook de emblemen en zo gebruiken. Ook van de Frecce Tricolore. Is Italiaans. Kun je kopen op diverse luchthavens. Onder andere in het door Nederland zeer bekende Orio al Serio. Omdat Ryanair daar natuurlijk op vliegt.
Bij Bergamo.
Mm-hmm. Maar Milaan ook. Cristiano Di Tienne uit Vicenza is de eigenaar van het merk. Werken minder dan 200 mensen. Maar zowel online als in shops zijn het er bijna 100 winkels in heel Italië. Dus het is echt wel een... Ik hou niet van militaire kleding. Dus je zou mij denk ik niet zo snel in een militaire outfit zien. Maar ik vind het mooie kleding voor mensen die daarvan houden.
Ik vind het wel. Volgens mij vind ik het...
Ik vind het altijd lastig. Want
jij wil iedereen weer tevreden houden vanavond.
Ik wil iedereen weer tevreden houden. Ja.
Nou, oké. Okay.
Nee, sorry,
ik vind dat niks. Maar goed, maar mensen die zich hierdoor beledigd voelen... die kunnen bij Donatello aankloppen.
En weer twee mensen.
Ja, maar ik wil naar die Carabinieri. Ik wil begrijpen hoe dat zit.
Maar dan gaan we,
hoe dat zich verhoudt.
Dat mag, maar we gaan eerst naar de landmacht. Want die hebben dat is best wel groot. Die hebben bijna 97.000 militairen. En met burgers komen ze boven de 100.000 uit. En wat ik ook zei, ze maken zelf ook veel materieel. Dat Leonardo is dus een hele grote. En die industrie. Italië neemt dus ook een sterke positie in over uitrustingen, systemen voor legereenheden. De belangrijkste multinational is dus Leonardo, die met 7 divisies 51% van de Italiaanse industrie in handen heeft op dat gebied. En ze hebben echt wel heel veel. Dus van helikopterbouw tot innovatieve materialen, lanceersystemen, de hele shebet. En ze hebben heel veel bedrijven. Kende jij trouwens het merk Beretta?
Nee.
Dat komt
koffiemerk?
Dat komt uit 1526 en het is een pistool. Een wapenmerk. Het is gewoon een wapenmerk. Maakt kogels.
Maar
als je dus wel eens schiet op schietbanen in Nederland, staan ook al die banieren van Beretta. Dus dan kun je het herkennen.
Ik heb dus alleen nog maar gelasergamed. Dus dat is de enige schietervaring die ik heb.
Ja, maar dat is...
Beretta.
Ja, Beretta dus. En dat zijn ook wel dingen. Maar dan gaan we snel naar die Carabinieri van jou.
Wij.
Onderdeel van de strijdkrachten. Dat is belangrijk.
Rode streep over de langste
politie. Politia di Stato. Iets is echt iets anders. En dan heb je de Carabinieri.
Je hebt de Politia Municipale. Dus precies. De gemeentepolitie.
Maar de politie is echt iets anders. En dan heb je de carabinieri. En dat is een legeronderdeel. Vergelijk het een beetje met de marechaussee. Maar met veel meer taken en veel uitgebreider. Ze zijn sowieso veel zichtbaarder in Italië. Ze hebben dus ook de politietaak. En ik denk dat jij ze zo stilaan wel
aan de lopende band
tegenkwam. Ja, want ze zijn er toch best wel veel in
zeker. Ik heb met de carabinieri. Want het is me ook niet. Het overlapt elkaar ook. En dan zullen ze vast zeggen, de mensen die ervan weten, dat is niet zo. Maar het is echt niet altijd duidelijk bij wie je nou moet zijn. Kijk, carabinieri doen niks met verkeer. Maar ik heb ook toen de gestolen Van Goghs opdoken in een huis in de omgeving van Napels. Stonden ze bij de carabinieri in een zaaltje. En werd dus door carabinieri bewaakt. Ik ben met carabinieri meegegaan op allerlei patrouilles. Dus het is me niet helemaal duidelijk. Ja, gemeentepolitie, dat begrijp ik. Maar de politie en de carabinieri, waar de ene stopt en waar de ander begint, is mij niet helemaal duidelijk.
Nee, oké. Okay. Dus als je hem zo zegt, is het voor niemand duidelijk?
Nee.
Want de carabinieri is eigenlijk ook een politie. Het is una delle forze polizie italiane. Maar ze hebben dus competenza generale, zoals dat heet. Dus ze hebben een algemene competentie. Dus ze mogen over het hele Italiaanse grondgebied gaan ze.
Ja.
En ze gaan over de nationale pubblica sicurezza. Dus over de burgerveiligheid.
Ja.
Ze zijn dus ook officieel strijdkrachten. Wat ik er wel bij moet vertellen. Het korps van de carabinieri is opgericht in 1814. In opdracht van de koning, Vittorio Emanuele di Savoia. Inmiddels valt het in de Republiek Italië deels onder het ministerie van Defensie.
Ja.
Maar ook onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat is waar de politie ook onder valt. Dus dat is interessant.
Maar Ja. Het wordt er niet duidelijker
om. Nee. En er werken 105.000 mensen bij de carabinieri. Dus het is ook eens een keer heel groot. Verschillende rangen. In Italië staan ze overigens bekend over de vele moppen.
Waarom? Omdat het politieagenten carabinieri dom zouden zijn?
Er zijn zoveel Belgen moppen als in Nederland zijn er in Italië moppen over Cerum carabiniere.
Maar weet je waar ook heel veel moppen over zijn in Italië?
Nee.
Francesco Totti. Ja. Als de ultieme dommerik.
Ja, dat verbaas je.
Maar dat vind ik gewoon grappig. De oud.
Maar hij heeft zelf, weet je dat hij zelf overigens ook een keer. Hij heeft zelfs een keer een moppenboek uitgebracht.
Ja, precies. Dus die heeft er op een gegeven moment ook geld aan verdiend.
Hij is wel slim. Dus je kunt hem wel dom vinden.
Ik zit even te kijken hoeveel carabinieri ik in mijn.
In jouw vriendenkring heb. Ja,
ze allemaal bellen. In mijn balboekje.
Oh.
Nou ja, gewoon met wat je dan in je telefoon hebt staan.
Hoeveel mensen heb jij gedate? Ja, ik heb bijvoorbeeld.
Nee, niet gedate. Ik heb gewoon een carabinieri in het
Ik zat even te denken, mijn nichtje is nu dit.
Ik heb het gewoon met de carabinieri over vervalsen van munten. Dan kom je zo bij de carabinieri uit. Blijkbaar. Maar ja. Ja. Nee, dus dat. Dus,
maar ik heb dus even opgezocht wat hun taken zijn. Ja, en die kan ik allemaal opzommen, dan zijn we morgen nog niet klaar. Maar het onder andere Polizia di Frontiera.
Ja.
Nou, dus de grenspolitie. Protezione civile, dus de burgerbescherming. Ja. Polizia ambientale, dus de milieubescherming.
Dat valt allemaal onder de carabinieri.
Ja, polizia militare, polizia giudiziaria, reparto investigazioni scientifiche. Dus ze hebben gewoon full competence. Maar ook de Polizia di Stato heeft dat. Dus er zijn in Italië gewoon twee entiteiten die more or less the same doen. Toch, waarbij er één strijdkrachten zijn en de andere dus niet. Bekend. Want nu komen we een beetje op de uniforms. Evelien?
Ja, ik ben Bersaglieri.
Ooit van gehoord?
Nee.
Bersaglieri. Nou, Bersaglieri, dat zijn die carabinieri met die zwarte veren. Die hebben dan hier zo'n tooi met een heleboel zwarte veren. En als je googelt op Bersaglieri, ik zal er ook eentje laten zien op Instagram. Niet te verwarren met de Alpini. Die hebben namelijk maar één veer. Dat zijn de alpinisten. Ja. De huidige coronageneraal Figlioli is daar één van. Maar de Bersaglieri mogen niet ontbreken. Zij dienden in hun markante klededrag met zwarte veren de orde en veiligheid in Italië. Zijn officieel in een special voor een elite troep in Piemonte. Het zijn scherpschutters, dat betekent het. Hè? Een bersagliere is een scherpschutter. Dat waren lichte infanteristen die voor de voorhoede van de hoofdmacht ingezet konden worden. En opereerden soms ook in kleine groepjes. En ze hebben een hele belangrijke rol gespeeld tijdens de eenwording van Italië. En voor het grote publiek kennen we ze hiervan.
GELACH Italia, the beautiful lady, I kiss your hand.
Captain.
Captain Petrelli, officers in the German army do not kiss the lady privates. What a mistake to make. Well, you Germans, you like the war. We Italians, we don't want no trouble.
We trouble. This is...
The love and we sing.
Dit is Captain Alberto Bertorelli, uiteraard een personage, het was gewoon een Britse acteur, uit Allo Allo.
Mm-hmm.
En daar komen we een beetje op natuurlijk de keerzijde van, want ik ben nu aan het vertellen, eigenlijk zeg ik met allerlei cijfers dat Italië qua defensie er best wel goed op staat. Ondanks ook daar de afgelopen jaren veel bezuinigingen, inmiddels heel veel investeringen. Dat moet ik erbij zeggen. Staat van defensie op dit moment plek 7 wereldwijd volgens Credit Suisse en volgens Global Firepower. Dat is een site van de Verenigde Staten. Staan ze op plek 12 wereldwijd van de 140 landen met een leger. Ze hebben een jaarlijks budget van 34 miljard. Dat is echt, dat is best veel. Ze hebben 320.000 mensen. Ze hebben 586 tanks, 786 vliegtuigen. 2 vliegtuigschepen en 6 onderzeeërs. Nou ja.
Alleen Frankrijk, wat ik van de lijstjes begreep. Ja. En Engeland en het Verenigd Koninkrijk staan boven in Europa.
Ja.
Boven Italië.
Ja, klopt.
Ja.
Dat komt dus door de investering.
Dus meer dan Duitsland.
Veel meer dan Duitsland zelfs. Maar dat brengt, deze Captain Bertorelli, brengt toch wel een beetje de vraag naar boven die ik heel vaak heb gehoord. Kan de Italiaan eigenlijk wel oorlog voeren? Eigenlijk zeggen we heel vaak, Italians are pretty bad at war. En dat komt door die Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Daar heeft Italië natuurlijk een totale modderfiguur geslagen. Ja, laten we eerlijk zijn. Wat daar wel belangrijk is om te vertellen...
Maar dan heb je het waarschijnlijk vooral over de fase... waarin Mussolini nog probeerde om andere landen in te nemen. Waar dus Mussolini niet zozeer met Hitler samenwerkte. Maar op een gegeven moment naar Noord-Afrika keek. Van, goh, we gaan invallen, wij gaan... landen veroveren, toch? Je hebt het over die fase.
Ja, ja. Maar kijk, als je in de Nederlandse geschiedenisboekjes kijkt. Mm-hmm. Wij kennen Italië denk ik iets te goed voor de gemiddelde Nederlander.
Ja.
De geschiedenisboekjes zijn vrij duidelijk. Dat is namelijk vrij overzichtelijk. Als je de Tweede Wereldoorlog moet beschrijven, kan je niet een heel genuanceerd verhaal neerzetten. Misschien in de wat hogere groepen wel. Maar het is in Italië best complex. Maar Italië is gewoon een van de asbogendheden. Dus je had Duitsland, je had Italië, je had Japan. Die hadden gewoon een pact met elkaar. En die wilden gewoon de wereld veroveren. Ja, daar kunnen we heel bagatelliserend over doen. Maar Mussolini, die 20 jaar aan de macht is geweest.
Ja.
Heeft ook hele goede dingen gedaan, zeggen heel veel Italianen. We hebben er al een aparte aflevering over het fascisme gemaakt. Maar
Dat zien wij overigens anders voordat dat nu...
Zeker.
Ja.
Italië is dus... verscheurd door 20 jaar Mussolini, kwam al uit de Eerste Wereldoorlog, waarin ze toch een soort van winnaar waren, want daar zaten ze dan aan de goede kant.
Ja.
Vindt ook niet iedereen, maar laat ik dat maar even zo framen dan. Maar dat heeft ze heel veel geld gekost. Vervolgens kwam Italië natuurlijk in een crisis terecht, 20 jaar Mussolini. En ze waren dus heel slecht voorbereid qua geld en qua middelen op die Tweede Wereldoorlog. Maar daar hadden ze dus een dictator, een Mussolini, die zei, wij gaan. Nou, eerst moest hij niks hebben van Hitler. Toen is hij uiteindelijk toch tot die asmogendheid toegetreden. En daarna vocht Italië dus in Griekenland. Heeft Albanië veroverd. Heeft mijn beide opa's en met hem vele generatiegenoten naar Afrika gestuurd. Een van mijn opa's is krijgsgevangen genomen. Heeft 7 jaar in Groot-Brittannië gezeten. Kortom, het was een ramp. Het was een totale ramp. En daar komt, zeker Britten, die natuurlijk aan de geallieerden meevochten, die nog altijd het beeld hebben. Italians, they're the lovely people, they have a beautiful country, but they're pretty bad at war. Dat is, als je de hele geschiedenis van het land Italië bekijkt, niet waar.
Dat ze slecht zijn in oorlogvoeren.
Nee.
Maar ga je dan terug naar de Romeinse tijd?
Nee. Als je Italië en al zijn voorlopers, de Venetianen, de Genuezen, de...
Nee, oké, maar je gaat dus wel...
Nee, ik neem alles mee.
Ja, dus je neemt niet...
En de Eerste Wereldoorlog neem ik dan ook mee. Dat was een vreselijke oorlog. Gaan we het ooit nog wel een keer over hebben. Dat is een aparte podcast waar. Maar wat daar gebeurt, daar is maanden achterin gevochten. En Italië heeft... honderdduizenden mensen verloren, maar ze hebben uiteindelijk wel grondgebied gewonnen. Dus they're not bad at war. Ik bedoel, ik vind het ook een beetje een hele gek om in deze tijd te gaan zeggen dat je goed, bent in de oorlog. Wat is dat eigenlijk? Maar het feit dat alle Italianen lafaarden waren, dat is gewoon niet zo. Maar dat is wel een frame wat heel vaak bestaat. De nuance, Evelien, die ik wel wil maken, is dat uiteindelijk Italië heeft gevochten tegen de Duitsers ook aan geallieerde zijde. Niet alleen door de partizanen, maar Italië heeft uiteindelijk zich ook aangesloten. Hè? Dus die heeft op een gegeven moment ook gezegd, we stoppen ermee. En bijna alle Italianen zullen de Duitsers de bezetter noemen. Dat doe je niet als dat je bondgenoot is.
Ja, maar dat is het wel lang gelezen. Ja,
maar het feit dat, ik bedoel, heel veel Nederlanders zullen zeggen, nee, maar de Italianen waren geallieerden aan. Hè, de as mocht, de as van het.
Ja.
Dus Italië was ook fout. Prima, mag je allemaal vinden. Maar als je naar de gemiddelde Italiaan gaat, dan zullen die Duitsers als bezetter zien en de geallieerden als bevrijder. Dus zij voelden zich ook bezet door de Duitsers. En feit is dat Italië met de Vrede van Parijs, na de desastreuze oorlog, heel veel grondgebied heeft verloren. Istrië, de Dodecanessos in Griekenland, alle koloniën,
ja.
Onafhankelijkheid van Albanië en terecht heeft moeten onderkennen enzovoort. Dus dat is wel iets. En de rol tussen de fascisten en de partizanen is natuurlijk heel groot. En dat is altijd weer een mooie gelegenheid voor het draaien van het volgende nummer.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella
ciao. Ciao, ciao, ciao.
Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
En ik heb gevonden de bezetter.
Partigiano, portami via.
Nog één keer dan.
Ja, het is inmiddels gewoon vooral door
Casa de Papel.
Casa de Papel. Ja. Ja, mijn Netflix staat op het Italiaans afgesteld. Dus af en toe
komt Casa del Papel.
Nee, la Casa di Carta.
Ah, wel, ja. Natuurlijk. Ja, La Casa di Carta. Ja.
La Casa di Carta. Maar dus daar, die hebben dat lied helemaal.
Ja, toch weer opnieuw.
Ja, maar ook, het is ook een soort verzetsnummer. Ja, het is een verzetsnummer. Het is een tijd toen Salvini in de regering zat. Dat mensen dat spontaan gingen zingen als hij dan ergens stond te wachten of zo.
Dus het is een partisanennummer.
Het is een partisanennummer, een verzetsnummer.
Ja. En de Italiaanse partisanen zijn echt wel bekend. Hè? Dus die hebben uiteindelijk tot de val ook van Mussolini. Die hebben hem opgehangen in Piazza Loreto in Milaan. Goed, nog één wetenswaardigheid voordat we naar de cultuurtip gaan. Waarom veel Olympische Italiaanse atleten militair zijn? Wist jij dat überhaupt?
Nou, dat wist ik dat. Nee, dat wist ik geloof ik niet. Maar ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen dat er gewoon hard gerend wordt de hele tijd en hard gezwommen wordt.
Ja, maar het is wel, ik bedoel, buitenproportioneel veel. Het is ook echt een Italiaanse.
Is die Jacobs ook?
Dus volgens mij dan net. Nou, maar nee. Misschien is die Carabiniere.
Nee, het zag er niet meteen samen. Dat ging ik even opzoeken.
Maar het gaat met name om de bonden die dus. Kijk, de voetballers hoeven niet te doen. Die hebben een hele sterke bond. Tennissers ook niet. Maar er zijn heel veel bonden die ook niet heel veel geld hebben. De skiers enzovoort. En daar zitten dus heel veel mensen van de Carabinieri, van de Esercito, van de Forze dell'Ordine bij. En die krijgen dus ook geld van de Italiaanse strijdkrachten. En volgens mij gaat het bij de Olympische Spelen om 1/3 van de equipe. Dus dat is echt heel.
Dat is veel, ja.
Dat is volgens mij het meest van alle landen. Behalve, weet je waar het ook gebeurt? Alle communistische regimes.
Wat dan?
Dat daar.
China.
Ja, natuurlijk. Ja, God, dat is wel waar. Dus ik kan niet anders dan die analogie maken. Hoewel we allemaal weten dat Italië geen communistisch regime is. Ja, dat brengt ons dan. Tenzij jij natuurlijk. Heb je Jacobs al. Dat is geen militair.
Geen militair en geen carabinière.
Dat is gewoon een normale burger.
Ja, gewoon
een zeker geen nutteloze burger. Hè? Met zijn gouden medaille op de 100 meter, verdorie.
Vittorio De Sica esordisce sul grande schermo a 17 anni. Nel processo Clemenceau. Un film in costume al fianco della mitica Francesca Bertini. Diplomatosi ragioniere. Nel 1923 riesce ad entrare nella prestigiosa compagnia teatrale della russa Tatiana Pavlova.
A 26 anni
è già un celebrato attore giovane e 3 anni dopo primo attore per Guido Salvini.
Ja, dit is Vittorio De Sica. Althans, je hoort een voice-over die praat over Vittorio De Sica. Dat is hem niet zelf. Laat ik even horen, omdat de docu op Netflix die ik ga aanprijzen geen trailer heeft. Althans, niet één die ik kon gebruiken. Maar het is een, vind ik, prachtige trailer op Netflix. Of een prachtige documentaire op Netflix dit keer. Het heet Vivere sulle orme di Vittorio De Sica. Dus leven in de voetsporen van Vittorio De Sica. Het waargebeurde verhaal in een door de Tweede Wereldoorlog verscheurd Italië. Door de ogen van regisseur Vittorio De Sica. Die door Jozef Goebbels mannen van de set werd gehaald. In het door nazi's bezette Rome. Nou, en dan komen we in. Volgens mij is het een docu van een minuut of
40, 50, zoiets. Mm-hmm. Dus het is niet eens iets waar je heel lang voor vrij moet maken. Maar wat je daar dus ziet is bijvoorbeeld, wat mij opviel, parallellen zoals de avondklok. Hey, waar hebben we dat meer gezien? Dat was natuurlijk toen, die avondklok gebruikten ze. En die films die ze toen maakten, die namen ze ook op in de nacht. En dan gingen ze gewoon binnen zitten. En dan feinsden ze dat het daglicht was met allemaal doeken. En dan gingen ze door tot 5 uur 's ochtends. Want anders konden ze niet doorfilmen. En dan gingen ze 's ochtends slapen. En dan hadden ze weer een beetje vrijheid. En dan gingen ze dat weer doen. Italië wordt daar in deze docu stelselmatig, Duitsland wordt daar de bezetter genoemd. En ze hebben het over de bevrijding. En wat ik heel heftig vond, want ze monteren de oude beelden in. Dwangarbeiders. Hè. Dan was er weer een razzia. Werden er heel veel Italianen opgepakt. Echt niet alleen maar Zigeuners, Joden of enzovoort. Iedereen werd opgepakt. Werden gegijzeld. En de Romeinen die wachten dan op de geallieerden. Want die waren dan 20 kilometer voor Rome. Die kwamen maar niet. En dan zagen ze dat de Duitsers allerlei Amerikanen gevangen hadden genomen. Die dan met een hele lange stiert onder het Colosseum moesten paraderen. Alsof het zeg maar een soort dieren waren. Dus nou, ik vond het een prachtige. Ik ga niet helemaal de clue vertellen want wat Joseph Goebbels ermee te maken heeft. Maar het is wel een hele aangrijpende documentaire over een van de beste regisseurs van Italië. Vittorio De Sica. Ja, dan zijn we al aan het einde gekomen van aflevering 58. En ik ben benieuwd, Evelien, 59, waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over een iets zachter en iets lieflijker onderwerp dan vandaag. Dit wapengekletter, tanks die voorbij reden. We gaan het hebben over de liefde voor het land.
Zo.
Hoe Italianen zelf in de liefde zijn. Zijn het Casanova's? Zijn het moederskindjes? Zijn ze jaloerser dan anderen? Gaan ze meer vreemd dan andere mensen in andere landen? Nou ja, we gaan er gepassioneerd over praten zonder zoetsappig te worden. Volgende week in Italië podcast. Alles over l'amore.
L'amore! Wil je nog meer afleveringen van de Italië podcast luisteren? Dan vind je ons uiteraard in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren. Alla prossima.
Ciao, ciao.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.